Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden van alle leeftijden en alle die vanmorgen als gast aanwezig zijn, met anderen die buiten het kerkgebouw door beeld en geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Meijer uit Costa Rica, in het kader van onze verbondenheid met zijn uitzending naar het land en de kerk aldaar. Straks na de dienst zal er in de roeping gelegenheid zijn om meer te horen over het werk en het leven in Costa Rica. U bent er allemaal van harte welkom. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee van de Sluis uit Nijkerkerveen. Ook dan roept God ons op, omdat hij om ons geeft. Dus vanavond bent u ook van harte welkom. Morgenavond om 7:30 vergadert de kerkenraad over het beroepingswerk. En op hetzelfde moment komt in de roeping de gebedsgroep bijeen om dit werk bidden te ondersteunen. Komt u ook of doet u thuis mee? De leden van het oudere bezoekteam wordt verzocht vrijdagavond tussen 7:30 en 8:00 in de roeping de nieuwe lichtspoor op te halen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de vereniging tot heil des volks. Zij staan vanuit een bewogen hart naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals mensen in de prostitutie, mensen die dak- of thuisloos zijn en mensen met een verslaving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat hij echte vrijheid geeft. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Meijer doet ten behoeve van de kerk in Costa Rica. Voor alles wat er komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. We beginnen nu met het zingen van lied 358, vers 1, uit de bundel Weerklank. Een lied dat de kinderen van de Julianenschool ook kennen. God zij met u elke dag en nacht, hij, de schepper van uw leven, wil u ook zijn zegen geven. God zij met u elke dag en nacht. Aan het einde van de dienst spreekt de dominee altijd de zegen uit. En in dit lied gaat het ook over de zegen. En vragen we eigenlijk al om die zegen. Dat hij altijd bij ons zal zijn, maar zijn we nooit alleen. We zingen vers 1 van lied 358 en we wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Het is goed gemeente om weer in Wilnis te zijn. Jullie hebben de afgelopen periode met ons meegeleefd en dat hebben wij op prijs gesteld. Elke maand, zo ongeveer aan het eind, dan krijgen wij een appje van Jopie. En Jopie vraagt dan zijn er nog gebedspunten. En dan weten wij dat de volgende zondag weer voor ons gebeden wordt hier in Wilnis. En dat is enorm bemoedigend. De dienst staat vandaag in het teken van zending. Een beetje onze uitzending Costa Rica. En daarom beginnen we met zingen Psalm 95. Psalm 95 vers 1 en 4 komt: laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer en God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, 1 en 4. Luisteren gemeente naar de wet van God om onszelf en ons leven daaraan te spiegelen. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben ook de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, jullie God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, jullie God, jullie geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En gemeente, als wij die woorden tot ons door laten dringen, dan realiseren wij ons dat wij tekortschieten. En daarom gaan we nu Psalm 19 zingen. En in Psalm 19 vers 6 vragen we aan God om ons te wassen, ons te reinigen van al onze zonden, ook verborgen zonden waar niemand van weet. Maar we zingen ook vers 7 en in vers 7 klinkt het evangelie. Want dan zingen we dat God de God is die ons verblijdt, onze losser, onze verlosser is en dat wij dan niets te vrezen hebben. Psalm 19, 6 en 7. Laten wij bidden, gemeente, en God vragen om de leiding van zijn geest. Vader in de hemel, goede God en almachtige koning, dat is de reden dat we vandaag naar de kerk zijn gekomen. Eén van de redenen dat wij ons in u verblijden, dat u ons blij maakt. Omdat als wij aan u denken, wij denken aan een God die dichtbij is gekomen, die met kerst naar deze aarde kwam. Omdat we dan denken aan een God die tot ons komt, elke keer weer, met woorden van vergeving, woorden van genezing, met woorden van hoop en perspectief. En dus komen we naar de kerk, om u daar te ontmoeten, om u groot te maken, om u te prijzen, om samen te zingen. En God, als wij dan vanmorgen naar de kerk zijn gekomen, en u kent ons, u weet hoe wij als mensen in elkaar zitten, u weet ook dat die blijdschap in ons hart de ene keer sterker is dan de andere keer. U weet ook dat die blijdschap soms overweldigd kan worden door onze zonde, of door twijfel, of door dingen die ons in dit leven overkomen. En Heere God, dan weet u precies hoe wij vanmorgen hier in de kerk zitten. En u weet precies hoeveel we op dit moment van die blijdschap die we vinden in u, in onze verlosser, hoeveel daar van over is. En Heere God, dan bidden we u. Als u ons kent, als u weet wat we hebben meegemaakt, als u weet wat voor emoties ons de afgelopen week hebben geraakt, misschien wel overweldigd, dan bidden we, Heere God, gebruik deze dienst. Gebruik deze dienst om die blijdschap, misschien wel voor het eerst, maar hopelijk voor de zoveelste keer, weer aan te wakkeren, weer de boventoon te laten voeren. Dat die blijdschap weer op de voorgrond komt te staan in ons leven weer gaat bepalen. En dat we als, ja, toch wel hernieuwde mensen straks deze kerk weer uitlopen. Met een hart vol dankbaarheid en blijdschap. Mensen die de wereld weer aan kunnen. Die het leven weer onder ogen kunnen zien. Omdat ze u hebben ontmoet. Heere God, geef dat deze morgen. Kom zo in ons midden. En raak ons aan. Raak ons aan met uw helende handen. Spreek tot ons. Woorden die wij moeten horen. En God, dan geeft het ons ook troost. Dat u ons kent. Dat u ons leven kent. Dat u onze omstandigheden kent. En dat u dan dus ook precies weet wat wij deze morgen nodig hebben. Dat u precies weet wat wij deze morgen moeten horen. En daarom bidden we, Heere God, in vol vertrouwen. Spreek tot ons deze morgen. Raak ons aan. Doe dat door de liederen heen. Door de gebeden heen, door de schriftlezing heen, door de preek heen, ook door de ontmoeting die we straks na de dienst hopen te hebben. Heere, gebruik dat alles om ons weer vol te maken van u. En gebruik dat om uw koninkrijk te laten doorbreken. In onze hart, in onze levens, in onze gemeente hier in Wilnis en in dit dorp, in onze omgeving. Heere God, zo leggen we onszelf aan u voor en bidden we, kom in ons midden. We gaan straks de Bijbel open doen. En we hopen dan een gedeelte te lezen uit het Evangelie van Lucas, Lucas 10. Een heel bekend verhaal, ook de kinderen kennen het. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En God, als wij dan in de spiegel kijken van dat verhaal. Als we dat verhaal weer tot ons door laten dringen. Dan bidden we u, stuur uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest dat gedeelte uitlegt. En dat uw Heilige Geest met alle woorden meekomt. En dat uw Heilige Geest ons duidelijk maakt wat u vanmorgen van ons vraagt. En wat u wil dat wij doen met dat gedeelte. Met Lucas 10. Ja, stuur zo uw geest. En geef ons, Heere God, vanmorgen een goede, een gezegende en een fijne dienst. Dat bidden we u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Onze Verlosser. Amen. We gaan de Bijbel open doen, gemeente. En dat doen we, ik zei het al in het gebed, in Lucas 10. En dan kwam het verhaal tegen van de barmhartige Samaritaan. En dan kijk ik even naar de kinderen in de kerk. Want dat is eigenlijk best wel een moeilijk woord. Barmhartig. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jullie zit thuis. Maar wij thuis aan de keukentafel gebruiken het woord barmhartige eigenlijk nooit. We zeggen nooit, we hebben een hele barmhartige buurman. Dat is die misschien wel, maar dan noemen we het anders. Dus wat betekent dat woord barmhartig? Het woord barmhartig, dat heeft te maken met je hart. Iemand die barmhartig is, die heeft een warm hart. Die heeft een hart vol liefde. Een hart vol liefde voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen in nood. En wie is er in de Bijbel heel barmhartig? Over wie wordt dat veel gezegd? Dat wordt heel veel gezegd over God. En dat wordt ook gezegd over de Heer Jezus. God ontmoeten wij in de Bijbel als een God met een heel warm hart. Een hart vol liefde voor de mensheid. Zoveel liefde dat Jezus naar de aarde komt en aan het kruis wil gaan om mensen in nood te redden. Nou, en nu zegt de Bijbel, als we dat verhaal lezen van de barmhartige Samaritaan, en als we lezen over Jezus die barmhartig is, dat moeten jullie ook zijn. Iedereen, ook kinderen. Jullie moeten een warm hart hebben voor andere mensen. En in het bijzonder voor mensen in nood. Dus als je op school een kindje tegenkomt die pijn heeft, dan slaan we daar een arm omheen. En als we een kindje tegenkomen wat thuis moeilijke dingen meemaakt, dan proberen we daar iets bemoedigends tegen te zeggen. Of die nodigen we thuis uit, daar proberen we mee te leven. Want wij proberen te zijn als Jezus. Een warm hart, vol liefde voor iedereen om ons heen. Laten we Lucas 10 lezen, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En die wetgeleerde antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar die wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij die man zag liggen, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. En toen die Samaritaan de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u, ook vanmorgen hier in de kerk, dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En de wetgeleerde zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Tot zover onze schriftlezing. Wij gaan als voorbereiding op de preek Psalm 112 zingen. En we zingen van Psalm 112 3 coupletten. We zingen vers 1, vers 3 en vers 5. Psalm 112 als voorbereiding op de preek. Wij zingen straks, gemeente, na het amen van de preek een lied uit Weerklank, lied 264. Dat heet Ik wil jou van harte dienen. En we zingen alle coupletten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn vrouw, Anneloes heet die. Die is trouwens op dit moment in Wilnis. Ze zit hier met de kinderen naast in de roeping. We proberen het voor de kinderen, 5 en 2, een beetje overzichtelijk te houden. Dat ze niet elke zondagmorgen, als wij langs 9 gemeentes toeren, naar een andere kinderoppas of dergelijke moeten. Dus maar straks bij de presentatie zijn ze erbij. Mijn vrouw werkt in Costa Rica, die werkt bij een stichting en die stichting heet Fundación Genesis. Wij zouden zeggen Stichting Genesis. En Fundación Genesis die werkt in de sloppenwijken van San José. In een hele grote sloppenwijk waar heel veel mensen wonen en waar heel veel leed is. En die stichting die heeft verschillende projecten. En een van die projecten dat is een huis. En dat is een huis voor zwervers die op leeftijd zijn en de laatste periode van hun leven daar mogen doorbrengen. Zodat ze niet op hun oude dag nog op straat moeten leven. Hoe is dat project begonnen? Nou, dat project is een poosje geleden begonnen, een aantal jaar geleden, doordat de directeur van die stichting 's morgens een krantenbericht las. En hij las in de krant dat in een park, vlakbij zijn huis, die nacht op een bankje een zwerver was overleden. En die was die morgen aangetroffen. En die dominee dacht toen, hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat nota bene in mijn wijk, vlakbij mijn kerk en vlakbij mijn huis, 's nachts moederziel alleen, een zwerver moet sterven? Waarom was ik daar niet bij? En waarom was er niemand uit mijn gemeente bij? En die dominee die ging toen tellen. Hoeveel gemeentes, hoeveel kerkelijke gemeentes, Rooms-Katholiek, Pinkster, Evangelisch, Protestant, maakt niet uit, maar hoeveel kerkelijke gemeentes zijn er in een cirkel rondom dat park? En in Costa Rica zijn er heel veel kerken, zeker in San José en ook heel veel kleine kerken. Hij telde er tientallen. Ik ben het exacte getal kwijt, maar volgens mij ergens in de 60. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat bij dat park tientallen christenen met een weideboog om die zwerver zijn heen gelopen? Nu moeten we natuurlijk niet te kritisch kijken naar die mensen in die buurt. Anneloes en ik kennen die buurt inmiddels een beetje. En dat is een buurt met heel veel leed. En heel veel christenen die daar wonen hebben het zelf ook moeilijk. En heel veel van die christenen zetten zich ook wel degelijk in. Ze hebben projecten voor kinderen, voor prostituees, voor mensen met honger. En misschien hebben heel veel van die christenen zich ook wel ingezet voor zwervers. Want we hebben heel veel zwervers in San José. In sommige wijken, als je daar door de straten loopt, moet je letterlijk op het trottoir over de zwervers heen stappen. Zoveel liggen er. En als ik vanmorgen die vraag stel, hoe is het mogelijk, is dat ook niet omdat ik heel kritisch ben op hoe het er hier in Wilnis aan toe gaat. Zo goed ken ik jullie helemaal niet. Maar als ik het een beetje inschat en de verhalen heb gehoord, dan denk ik dat ik hier te maken heb met een hechte gemeenschap. Waar mensen hier in de kerk zich voor elkaar inzetten. Toch? Jullie zorgen voor elkaar. Er wordt hier veel vrijwilligerswerk gedaan. Elk jaar een grote rommelmarkt. De kerk was schoongemaakt. Er zijn mensen in de kerkenraad. Er wordt ontzettend veel gedaan. En niet alleen in de kerk, ook buiten de kerk, toch? Wij kijken naar elkaar om. In onze buurt. Mensen die eenzaam zijn. Dan kloppen we gewoon eens in de zoveel tijd even op de deur. Hoe gaat het? Even kort praatje. We nodigen mensen bij ons thuis uit om een keer een hapje mee te eten. We zijn belangstellend. We sturen een kaartje. We leven met elkaar mee, toch? En jongere kinderen op school. Wij zijn daar christelijk, toch? Wij kijken ook op school naar elkaar om. Natuurlijk, als je zondag naar de kerk gaat, dat betekent ook hoe je op school in de week je gedraagt. Pesten, dat doen we niet. Daar geloof ik helemaal niks van. We zijn christelijk. Nee, dat zul je bij ons niet vinden. En we gaan nog een stapje verder, toch? Als we dan zien dat iemand gepest wordt, dan lopen we dan niet met een wijde boog omheen. Dat zou wel heel raar zijn, als je christelijk bent. Nee, we proberen mee te leven, we proberen vriendschappen te sluiten, we proberen dat soort gasten en jongeren te helpen, toch? Wij zijn christelijke jongeren. En toch, gemeente, moeten we vanmorgen ook niet te snel wegduiken voor die vraag. Hoe is het mogelijk? Want ons gedeelte roept die vraag op. Het gedeelte van de barmhartige Samaritaan. En ik denk dat als we heel kritisch naar binnen kijken, hebben ook wij allemaal wel eens de neiging om toch met een boog om mensen heen te lopen die God op onze weg brengt. Toch? En ook hier in Wilnis. En ook hier in Nederland. Zijn er mensen in nood die God op onze weg brengt. Dus laten we naar dit gedeelte kijken. En eens kijken of door dit bekende gedeelte heen God ons vanmorgen iets te zeggen heeft. Het gedeelte dat begint met een vraag. Een vraag van een wetgeleerde. En die man, dat is niet per se een geïnteresseerd iemand die geïnteresseerd is in het antwoord van Jezus. Nee, hij wil Jezus verzoeken. Hij wil Jezus onderuit halen. Hij hoopt dat het antwoord van Jezus op deze vraag een verkeerd antwoord is. Dat Jezus zal ontmaskeren. Dat is zijn intentie. En wetgeleerden, dat waren mensen die heel veel wisten van het Oude Testament en van de Torah. En dat waren mensen die ook heel goed wisten dat God ook in het Oude Testament wil dat wij onze naasten lief hebben. Dus dat zal deze man ongetwijfeld hebben gedaan en geprobeerd. Maar de vraag is eigenlijk anders. De vraag die hij aan Jezus stelt is: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Toen ik deze vraag als kind hoorde en voor het eerst las, toen dacht ik, die man heeft het over het leven na de dood. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat ik straks na de dood eeuwig leef? Toen ik deze preek ging voorbereiden en me ging verdiepen in dit gedeelte, toen kwam ik erachter dat er theologen zijn die zeggen, nou, misschien denkt deze man wel helemaal niet aan het eeuwige leven. Er waren in de tijd van Jezus best wel wat Joden die helemaal niet geloofden in een leven na de dood. En Joden waren met een heel andere vraag bezig. Hoe moet ik nu leven, zodat het de eeuwige behaagt? Hoe moet ik nu leven volgens Gods geboden, dat God in de hemel denkt, die man die leeft een goed leven. Wij voelen wel aan dat die twee vragen ook samenhangen. Hoe wij nu leven, dat zegt iets over het leven straks. En als wij nadenken over het leven straks, het leven na de dood, realiseren wij ons dat een relatie heeft met het leven nu, toch? Luister met me mee bijvoorbeeld naar Jacobus 2. Als u een Bijbel bij heeft, kunt u ook meebladeren. Jacobus 2 vanaf vers 14 tot 17. Dat gaat over goede werken doen, dat gaat over dit leven en dat gaat ook over ons geloof. Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werk? Kan dat geloof hem zalig maken? Kan dat geloof hem eeuwig leven geven? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, gewoon hier in Wilnis om u heen, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Dat zijn scherpe woorden van Jacobus. Er is een relatie tussen ons leven nu en ons leven straks. En wij als protestantse christenen zeggen dan, wij worden niet gered door onze goede werken, maar we worden wel gered tot goede werken. En uit ons leven nu blijkt, als het goed is, ons geloof. Dus die vraag van die wetgeleerde is ook voor ons wel relevant. Wat moeten wij doen, hoe moeten wij nu leven om een goed leven te leven en om straks het eeuwige leven te beërven? Nou, laten we eens luisteren wat Jezus daarover zegt tegen ons. Wat is zijn antwoord? Nou, Jezus die vraagt, wat staat daarover in de wet? Wat zegt de wet over dat goede leven? Nou, en die wetgeleerde die beantwoordt dat met, ja, u kent het allemaal, dat hele bekende antwoord. We moeten God lief hebben boven alles, hè? Met al onze kracht, met al onze ziel, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand. En onze naaste als onszelf. En Jezus is het roerend met dat antwoord eens. Want als die wetgeleerde dat heeft gezegd, zegt hij tegen die wetgeleerde, nou, doe dat en u zult leven. Dus ik vraag vanmorgen aan u, lukt dat een beetje? Hoe brengen we het er vanaf? Hoe gaat het met u? God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. En vanmorgen kijk ik natuurlijk ook zelf in die spiegel. Lukt dat? God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Nou, mij niet. God lief hebben boven alles. Voor ik het weet ben ik weer verslingerd aan iets wat eigenlijk veel belangrijker in mijn leven is dan God. En waar ik ook meer vertrouwen in heb. Waar ik me aan overlever. En je naaste lief hebben als jezelf. Ik hou zielsveel van mijn vrouw. We zijn bijna 10 jaar getrouwd. Maar als ik terugblik op die 10 jaar, dan zijn er zelf momenten dat ik mezelf veel meer lief had dan haar. En soms ging dat ook ten koste van haar. En dat is al mijn vrouw. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Het lukt niet. En dan moeten we eerlijk zijn, gemeente. Want dan zegt de Bijbel, als dat niet lukt, Efeze 2 vers 1, dan ben je geestelijk dood. dan heb je een groot probleem. Net als die persoon hier, die we straks tegenkomen, die daar half dood langs de kant van de weg ligt, liggen ook wij geestelijk dood langs de kant van de weg. En waar hebben we dan behoefte aan? Net als die meneer in dat gedeelte, we hebben dan behoefte aan iemand die langskomt. En niet alleen langskomt, we hebben behoefte aan iemand die in de buurt komt, iemand die ons opzoekt, iemand die naast ons komt zitten, die de arm om ons heen slaat. En die woorden tot ons spreekt van hoop en perspectief. En dat is Jezus. Jezus is zo dichtbij gekomen dat hij met kerst, dat hij mens werd. En hij zoekt op ons op, hè, langs die levensweg. Waar we onszelf dood hebben aangetroffen. En hij spreekt tot ons woorden van vergeving, woorden van genezing, woorden vol hoop en woorden van perspectief. Dat is prachtig. Wij behoeften aan iemand die langskomt en die zegt, ik ben gekomen om te zoeken en te vinden dat wat verloren is. Nou, laat Jezus dat nou net zeggen. En ook vanmorgen komt hij weer langs, elke kerkdienst. Komt Jezus ons tegemoet en ik hoop dat we vanmorgen allemaal kunnen zeggen, dat is bij mij gebeurd. Jezus is langsgekomen. En hij heeft mij gevonden. Ik ben hem tegengekomen. En hij heeft zich over mij ontfermd. En dat zet mijn hele leven, alles, in een ander perspectief. Want ik ben nu een gevonden mens. En dat moet denk ik vanmorgen ook onze inzet zijn, de opmaat, als we nadenken over de barmhartige Samaritaan, over dit verhaal. Wij weten wat het is om langs de kant van de weg te liggen. Wij weten hoe belangrijk het is om gevonden te worden. En nu als gevonden mensen, hernieuwde mensen, staan wij anders in deze wereld. Dus laten we goed naar dat verhaal luisteren. Want die wetgeleerde is nog niet klaar. Doe dat en u zult leven. Maar zegt hij dan, maar wie is dan mijn naast? Dat is zijn vervolgvraag. Aan wie moet ik dan denken? Als we het hebben over de naast. Nou, wel een mooie vraag. Relevante vraag. En de Heer Jezus beantwoordt die vraag niet direct. Hij beantwoordt die vraag met een tegenvraag, maar voordat hij bij die tegenvraag komt er eerst een verhaal. Ik dacht altijd dat het een gelijkenis was. Een gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het staat er niet. Er staat nergens dat het een gelijkenis is. Het heeft elementen van een gelijkenis. Het functioneert als een gelijkenis. Maar het zou heel goed kunnen dat het een waar gebeurd verhaal is. Dat de mensen ook kenden. Van iemand die op reis ging, werd overvallen en die iemand tegenkwam die hem hielp. Dan moeten we goed kijken, hoe kiest de Heer Jezus de personages? We hebben verschillende personen in dit verhaal, maar twee hoofdpersonen. Die man langs de kant van de weg en degene die hem helpt. De man langs de kant van de weg is een Jood en degene die hem helpt, dat is een Samaritaan. Waarom draait de Heer Jezus dat niet om? Was dat niet veel logischer geweest? Als hij wil dat wij mensen in nood gaan helpen, ook zijn toehoorders, die Joden, was het niet veel loogzelfde dat hij had gezegd, joh, er ligt een gebonden Samaritaan langs de kant van de weg en er komt een Jood langs, dat is de held, en die helpt hem en jullie moeten net doen als die Jood. Dat was logischer geweest, toch? Maar de Heer Jezus draait het om. De gewonde man is een Jood en de barmhartige Samaritaan, dat is de vijand. Tim Keller zegt erover, die heeft hier ook een keer over gepreekt, die zegt erover, Jezus doet dat omdat Jezus wil dat wij ons allereerst identificeren met de man langs de kant van de weg en pas later met de barmhartige Samaritaan. En ik denk dat dat waar is en dat het ook goed is. Als wij in de buurt willen komen van mensen in nood, moeten we met hen identificeren. Moeten we naar hun verhaal luisteren. Dat helpt. Dus laten we dat proberen. We gaan proberen zo dicht mogelijk in de huid te kruipen van die man daar langs de kant van de weg. Dus we hebben een feestje gehad, een verjaardagsfeestje in Vinkeveen of in Meidrecht. Het was gezellig, dus het is heel laat geworden. En 's avonds laat moeten we alleen op de fiets terug naar Wilnis. Nou, u kent de route beter dan ik, maar we hebben een paar rustige plekjes. Het is donker, niemand te zien, wij fietsen daar. En ineens uit de bosjes komen er een paar mannen en die slepen ons van onze fiets. Ze beroven ons van onze mobiel. Nou, wij laten dat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Dus we proberen ons te verweren, maar ze zijn met te veel te sterk. Ze meppen ons in elkaar en dan liggen we gewond langs de kant van de weg. Geen mobiel. En we kunnen niet verder fietsen, want de verwondingen zijn te erg. Liggen we dan. Maar gelukkig, er komt iemand aanfietsen. Een dominee. U hebt op dit moment geen dominee, dus laten we zeggen een zendingswerker die op verlof is. En die persoon die ziet u liggen. En die heeft in Afrika gewerkt. En in Afrika zeiden ze altijd als u iemand tegenkomt langs de kant van de weg. Die gewond is. Of er is iets aan de hand. Dan moet je niet zelf helpen. Dat kan gevaarlijk worden. Dan moet je naar het dichtstbijzijnde politiebureau rijden. En vanuit daar organiseer je hulp. Dus die zendingswerker ziet je liggen. Die denkt eraan. Die denkt, ik fiets naar het dichtstbijzijnde politiebureau. En ik ga van daaruit hulp organiseren. Ik weet niet waar het politiebureau is. Maar daar liggen we dan. Hebben we op dat moment nog niet zoveel aan, toch? Maar gelukkig, er komt weer iemand aangefietst. Iemand uit de kerkenraad. Nou, die heeft afgelopen zondag een preek gehoord over de barmhartige Samaritaan. Dat moet goed komen. Maar die persoon die ziet je liggen, die denkt, ja, eigen veiligheid eerst. Misschien zijn die overvallers nog wel in de buurt. En als ik stop, word ik ook overvallen. We roven ze me ook van mijn mobiel, slaan ze me ook in elkaar, liggen er allebei, heeft niemand wat aan. Ik rijd snel verder naar een plek waar ik me veilig voel en daar bel ik 112. Dus die fietst ook zo voorbij. Liggen we dan. Maar er komt weer iemand aan. En uw gemeente, u moet ermee helpen, want dat kan ik niet helemaal voor u invullen. Maar een Jood ging er niet vanuit dat een Samaritaan zou helpen. Die behoorde bij een groep, die zouden je uitlachen, die zouden voorbij fietsen, die zouden misschien een fotootje maken, maar dat is het. Dus u moet zich even iemand in uw hoofd halen waarvan u denkt, die behoort tot een groep, die zou mij nooit helpen. Die fietsen gewoon voorbij, het kan ze niks geven. Ik weet niet wie dat voor u is, hè. Ik geef u een paar hints, maar vul het dan zelf in. Maar iemand op een fatbike. Iemand die hier in een AZC zit, in de buurt. Dat kan, hè. Of iemand die op een politieke partij stemt, die haak staat op uw politieke partij. Misschien wel iemand hier uit de kerk, waar u niet zoveel vertrouwen in hebt, waarvan u denkt, die zou gewoon voorbij fietsen. Of uw buurman, met wie u al jaren ruzie hebt. Nou, dan vul eens even iemand in. U voelt met mij mee, hè, waar ik heen wil. Nou, en die persoon komt eraan en wat gebeurt er? Die stopt. En die ontfermt zich over u. En die gaat u helpen. En die persoon is notabene ook nog bereid om zijn eigen comfort op te geven. Want dat doet die Samaritaan, hè. We lezen, hij gaat jouw wonden verzorgen met olie en met wijn. Waarom had iemand in die tijd wijn bij zich? Nou, wijn dronken ze, want water, daar werd je ziek van. En waarom had iemand olie bij zich? Die olie gebruikte ze onderweg om hun koeken in te bakken. En hij gebruikte zijn eigen eten om jou te helpen. En dat is niet alles, dat vind ik een prachtig detail. Wat lezen we dan? Die persoon, die zet die man, die Samaritaan, die zet die man op zijn eigen rijdier, op zijn eigen ezel. En zelf gaat hij ernaast lopen om jou te brengen naar een plek waar je geholpen wordt. Dus die persoon die zet u op zijn fatbike, op zijn scootmobiel en brengt u naar een plek waar u geholpen kunt worden. Hij is bereid zijn eigen comfort op te geven. Is dat niet fantastisch? En dan komt de vraag van Jezus. En Jezus draaide nu om. De vraag was, wie is mijn naaste? En daar gaat Jezus niet op in. Jezus die stelt een veel belangrijke vraag. Wie is deze persoon tot naaste geworden? Nou, die vraag kunnen we op twee manieren vandaag beantwoorden. De eerste is, wie is ons tot naaste geworden? Daar hadden we het over aan het begin van de preek. Jezus is ons tot naaste geworden. En ik hoop dat u hier in Wilmens zegt, en gelukkig zijn er ook mensen om mij heen die mij tot naaste worden. Als ik in nood ben, zijn er mensen die aan mij denken, die voor mij zorgen, die zich over mij ontfermen. Maar de tweede kant die we met deze vraag op kunnen is natuurlijk, en wie worden wij tot naast? Wie word ik tot naast? Wie wordt u tot naast? Die wetgeleerde die beantwoordt het heel kort. Hij zegt, degene die barmhartigheid bewezen heeft. Degene die innerlijke ontferming had. Dat vind ik ook zo'n mooi woord, hè? Innerlijke ontferming. We hadden net het woord barmhartigheid, dat heeft te maken met je hart. Het woord ontferming heeft in de grond al te maken met je ingewanden. Met je buik. Als je innerlijke ontferming hebt met iemand, dan voel je het in je hele lichaam, dan voel je het in je buik. Dat is veel meer dan medelijden, hè? Zowel barmhartigheid als ontferming gaan verder dan medelijden. Medelijden, dan kun je zeggen, ach toch. Wat sneu. Bij barmhartigheid en ontferming ga je veel verder. Dan kom je in actie. Dan ga je je ontfermen. Je kunt niet anders. Het zit al in het woord innerlijke ontferming. Je gaat je ontfermen. Nou zegt Jezus dan. Ga heen en doet u evenzo. Word tot een naaste. Help de ander. Een beetje open vraag. Open deur. Retorische vraag. Zegt Jezus dit alleen tegen die wetgeleerden vanmorgen? ga heen en doet u even zo. Of zegt Jezus dat ook tegen mij als zendingswerker in Costa Rica? Nou, mijn vrouw en ik, wij denken van wel. Dus wij hebben de afgelopen 2 jaar straks naar de dienst, hopen we u daar ook een klein beetje mee te nemen. Maar we hebben geprobeerd zo te zijn. Met open ogen te kijken naar de mensen die God op onze weg brengt. En daar waar mogelijk te helpen. Ons te ontfermen. Maar geldt het ook voor u? Als gemeente. Toen wij Spaans gingen leren, kwamen wij erachter dat het woord voor kerk in het Spaans heel andere wortels heeft in het Grieks dan ons woord voor kerk. He, ons woord voor kerk, kerk, en dat is ook in het Engels, church, en ook in het Duits, kirche, komt bij een Grieks woord vandaan. En dat Griekse woord, dat betekent zoiets als dat wat bij God hoort. Dat woord komen we in het Grieks niet in de Bijbel tegen, maar ik vind het wel een prachtige betekenis. Als je zegt, ik ben kerkelijk, ik ben onderdeel van de gemeente, ik ben onderdeel van het lichaam van Jezus Christus, dan zeg je eigenlijk, ik hoor bij God. In het Spaans en ook in het Frans en andere talen, in het Spaans is het woord voor kerk, dat is ecclesia. In het Frans is het eklies. En dat komt bij een Grieks woord vandaan wat we wel in de Bijbel tegenkomen. Dat wordt vaak vertaald met gemeente en dat is ecclesia. Je hoort wel de overeenkomst, hè? Ecclesia in het Grieks en ecclesia in het Spaans. En dat komt bij een Grieks werkwoord vandaan en dat Griekse werkwoord betekent uitroepen. In de Bijbel, de gemeente, de kerk, dat zijn mensen die zijn uitgeroepen. Die zijn uit Egypte geroepen, uit het slavenhuis, uit de wereld, horen nu bij God en zijn geroepen om te groeien in geloof. Om de voetstappen van Jezus te druppen. En om te zijn als de barmhartige Samaritaan. Wij gemeente van morgen, inclusief ik, wij zijn allemaal geroepen mensen. God roept ons. We moeten vanmorgen niet de fout maken, en die heb ik in het verleden denk ik ook wel gemaakt, maar dat u denkt, dit is een zendingswerker en dit zijn gewone gelovigen. Want ik ben ook een gewone gelovige en u bent allemaal zendingswerkers. Wij zijn allemaal geroepen om goed nieuws te brengen, om de reikende hand uit te steken, om te helpen. We moeten ook niet de fout maken dat we denken, het zendingsveld, dat begint pas als je in een vliegtuig stapt. Of als je een grens oversteekt. Nee, het zendingsveld van God, dat is de hele wereld. En ons zendingsveld is daar waar God ons op dat moment brengt. Mijn zendingsveld is vanmorgen deze kansel. Uw zendingsveld is hier Wilnis. Als wij straks terugvliegen naar Costa Rica, is Costa Rica weer mijn zendingsveld. En zending, dat is ook niet per se werk. Zending, dat is mijn leven. Ik zeg altijd, zending, dat begint om de hoek. Zending, dat begint in ons gezin. Zending, dat begint in onze straten. Dat is ons zendingsveld. Wij ontfermen ons over de mensen die God op onze weg brengt. Wij proberen goed nieuws te brengen. Het zendingsveld is hier. Dit is uw zendingsveld. En vandaag ook mijn zendingsveld. En dat is soms moeilijk. En dat is soms lastig. Wij komen in Costa Rica langs de kant van de weg. We hebben er straks ook een foto van, maar wij komen er heel veel bedelaars tegen. Dat zijn migranten die op weg zijn naar de VS, die trekken door heel Zuid- en Centraal-Amerika. Die hopen daar werk te vinden. Die lopen, hè, die zijn vaak blut, dus die gaan dan een poos bedelen. Dan kom je ze wekenlang tegen en als ze dan genoeg geld hebben, dan trekken ze weer verder. En wij rijden daar langs met je auto. En dan doe ik het raampje naar beneden. En dan het eerste wat je kunt doen is natuurlijk gewoon al een praatje maken met die mensen. Hoe heet je? Heb je kinderen? Waar kom je vandaan staan? Vaak staan ze er ook met hele gezinnen. Wij proberen vaak ook wat geld te geven. Ik neem wel eens trossen bananen mee en dan geef ik ze allemaal een banaan. Dan probeer je te helpen. Maar het gebeurt ook wel eens dan heb ik geen bananen bij me en al het muntgeld is op. En dan rij je dan. Dat is moeilijk. Dat is lastig. Waar doe je goed aan? Het voelt zo vaak tekort. Beetje behelpen. Of ander voorbeeld, dat gebeurde een paar weken geleden. Wij zitten in Costa Rica in een kerk, vlakbij ons huis, Spaanstalige gemeente. En daar hebben we zeg maar rijen stoelen. En wij willen in een rijtje stoelen gaan zitten, maar op de hoek zit al een mevrouw. Dus wij moeten allemaal voor die mevrouw langs om verderop in dat rijtje te gaan zitten. En als ik langs die vrouw loop, ruik ik al, hey, die heeft zich een poosje niet gewassen. En ik herken die lucht, want toen ik in Amsterdam woonde, liep ik daar mee bij een dakloze inloop. In Amsterdam een inloop voor daklozen. Dat was de tweede mijl, misschien kent u dat wel. En daar rook ik precies hetzelfde. Dus het eerste wat ik dacht was meteen, deze mevrouw is zwerfster. En toen zat ik tijdens die dienst een paar stoelen bij haar vandaan. En toen zat ik te denken, ja Herman, dan kun je straks wel in Wilnis en zo gaan preken over de barmhartige Samaritaan. Maar als jij nou niks met deze vrouw doet na de dienst, dan ben je natuurlijk geen knip voor de neus waard. Dus ik heb de hele dienst nagedacht, wat ga ik straks doen? En ik heb dat ook in gebed gebracht. Ik heb in de dienst gevraagd, God help mij, leid mij door uw Heilige Geest. Geef mij de goede woorden, open mijn ogen dat ik het goede doe. Nou, na de dienst is voorbij. Ik zie die mevrouw, zie ik meteen naar de uitgang rennen. Dus ik ga achter haar aan. Ik kom een mevrouw tegen uit de kerk waarvan ik weet, die heeft heel veel contacten hier. Die kent de gemeente goed. Dus ik zeg, kennen jullie die mevrouw? Ze zei, nou, ze is hier wel eens vaker, maar heel weinig. En ik zeg, weet u of iemand in de gemeente al contact met haar heeft? Toen zei ze, zover ik weet niet. Ik denk, nou, dan moet ik er sowieso achteraan. Dus ik kom haar tegen bij de weg. En ik had goed nagedacht over mijn eerste vraag. Dan moet je voorzichtig zijn. Dus ik zeg, woont u in de buurt? Want ik dacht, als ze dan weet ik of ze wel of niet zwerfster is. Nou, toen vertelde ze dat ze een paar straten verderop wonen en dat ze een groen huisje had. Dus toen dacht ik, oh, mijn eerste gedachte was, dus niet goed, het is geen zwerfster. En toen probeerde ik een gesprekje aan te knopen, maar ik merkte ook, zij zat daar niet heel erg op te wachten. Dus we hebben een poosje gepraat, een minuutje of zo denk ik, en toen liep ze weg. Heb ik haar gegroet. Heb ik weer goed gedaan? Ik weet het niet. U mag best weten, nog steeds, het laat bij mij een onbevredigend gevoel na. Wij gingen vrij snel daarna naar Nederland. We hebben dit nou ook niet meer gezien. Hopelijk komen we er nog een keer tegen. Misschien was dit het eerste opstapje. Heb ik dat goed gedaan? Ik weet het niet. Maar ik denk dat u dat gevoel wat ik nu met u deel, dat u dat wel herkent. Als wij mensen proberen te helpen, dan laat dat vaak een onbevredigend gevoel na. En dan weten we niet goed wat we moeten doen. En soms is de nood, de gebrokenheid, de gevolg van de zonde die we bij onszelf, maar ook bij anderen tegenkomen, is gewoon te groot. En dan vind ik het wel mooi wat die barmhartige Samaritaan doet. Daar kunnen wij altijd mee beginnen, denk ik. Die kwam allereerst gewoon in de buurt. Die was met die persoon. Als wij niks kunnen oplossen, als we niks kunnen doen, kunnen we altijd wel met iemand zijn. Dus misschien wel stilzwijgend. Dus dat is het eerste. We kunnen altijd met iemand zijn. Het tweede wat we kunnen doen, we hoeven niet alleen te doen. U bent allemaal geroepen. Dus we doen het samen. Als zijn gemeente. Als een ecclesia. En we hoeven het ook niet alleen te doen, want als wij het samen doen, dan kunnen we het ook samen in gebed brengen. En dan mogen we geloven dat we het samen met God mogen doen. En samen met de Heilige Geest. En we doen het ook niet zonder hoop. Want wij komen in deze wereld veel gebrokenheid tegen. En menselijk gesproken moeten we vaak zeggen, dit komt hier niet meer goed. Deze persoon is zo beschadigd. Maar het stopt niet met deze wereld. Want wij geloven dat God terugkomt. En dat is iets wat we als christenen alleen hebben. En wij geloven dat als Jezus terugkomt, dat zijn vrederijk en zijn koninkrijk dan definitief doorbreken en dat dan alles nieuw wordt. En dat dan alles goed wordt. Maar tot aan die tijd, gemeente, tot aan die tijd zijn wij geroepen. Geroepen om te dienen, geroepen om te zijn als de barmhartige Samaritaan. Wij zijn geroepen om voeten te wassen. We zijn geroepen om de minste te zijn. We worden geroepen om de tweede mijl te lopen. We worden geroepen om goed nieuws te brengen. Om nederig te zijn. Om de ander, zelfs onze vijand, lief te hebben. We worden geroepen om gastvrij te zijn. We worden geroepen om te zijn als deze barmhartige Samaritaan. We worden gemeente ten diepste geroepen om te zijn als Jezus. En Jezus zegt, Marcus 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn leven te geven als losprijs voor velen. Ga heen en doet u evenzo. Amen. Laten wij bidden gemeente om God te danken en ook om voorbeden te doen. Vader in hemel, goede God, almachtige koning, wij komen tot u om u te danken. We danken u dat u zegt, ik ben gekomen om te zoeken en te vinden dat wat verloren is. We danken u dat u ons tegemoet komt met woorden van hoop, met woorden van vergeving, met woorden van genezing. En God, wij realiseren ons dat die redding ons hele leven in een ander perspectief zet. Wij kijken anders naar de mensen om ons heen. En God, u weet hoe wij dat de afgelopen periode hebben proberen vorm te geven. Als gemeente, maar ook persoonlijk. Op ons werk, in ons gezin, op school, in onze straat. En Heere God, u weet dan heel goed aan welke mensen wij denken. Mensen die wij proberen te helpen, nabij proberen te zijn. En die mensen, Heere God, brengen we bij u. U kent hen, u weet wat ze nodig hebben. U weet ook dat wat wij proberen te doen heel vaak niet genoeg voelt of onbevredigend. En daarom bidden we u, Heere God, brengt u vergeving en genezing en heling. En brengt u hoop en perspectief. En God, help ons. Help ons om vol te houden. En help ons met de juiste woorden. En met de juiste dingen. Geef ons daarin ook, Heere God, onderscheidingsvermogen. Dat als we er soms alleen maar hoeven te zijn. Misschien wel stilzwijgend. Heere God, dat we dat doen. Tegelijkertijd, Heere God, hield dit gedeelte ons ook wel een spiegel voor. En liet het ons nadenken over de vraag van hoe is het mogelijk? En hoe breng ik het er zelf vanaf? En dan bidden we ook, Heere God, voor de week die voor ons ligt. Open onze ogen. En stuur uw Heilige Geest. Dat mensen die u op onze pad brengt, en waar we anders misschien wel omheen zouden zijn gaan lopen, of we niet zouden hebben opgemerkt, Heere God, dat we nu onze roeping verstaan. En doen wat we moeten doen. Help ons daarbij. En zegen ons. En werk door ons heen. Wij zijn uw Ecclesia, wij horen bij u. En wij bieden ons aan als geroepen mensen die willen zijn als Jezus. En die zeggen, wij zijn niet gekomen om gediend te worden. Wij zijn hier op aarde om te dienen, om er te zijn voor de ander, schepselen van God, met een kostbare ziel. Heere God, we zijn naar de kerk gekomen om de Bijbel open te doen, om te luisteren. We zijn naar de kerk gekomen om u groot te maken, om u te prijzen. We zijn ook naar de kerk gekomen, Heere God, om met elkaar mee te leven. Om voor elkaar te zorgen en om voor elkaar te bidden. We bidden vanmorgen voor onze consulent, dominee van de ziel. We hebben gehoord dat zijn dochter is overleden. We bidden voor hem, voor zijn gezin. We bidden dat u troost en helpt. We bidden voor mevrouw Kroesen van de band. Ze is nog steeds in het ziekenhuis. Heere God, zegen haar. En wees met haar. Zo bidden we ook voor Frans van Eyck, die deze week een grote ingreep aan de buik moet ondergaan. Heere God, we bidden u dat u de operatie zegent. Dat het de gewenste uitkomst heeft. We bidden voor alle zieken in deze gemeente. Ook de mensen die we nu niet bij naam noemen. Van sommigen weten wij het misschien niet eens. Maar Heere God, zegen de artsen en zegen de medicijnen. Maar we bidden u dat u voor al deze mensen de ultieme heelmeester bent. Die hen veel meer geeft dan tijdelijke en aardse gezondheid. We bidden Heere God voor mensen die ons gaan verlaten, die gaan verhuizen. We bidden voor Wim en Edith Stam. Ze hopen de komende week te verhuizen naar Scherpenziel. We danken u voor hun inzet in onze gemeente en ook in de politiek. En Heere God, als ze dan naar Scherpenziel gaan, dan bidden we u, ga met hen mee. Beveilig hen en bescherm hen. En geef hen ook daar weer een plekje in uw koninkrijk. We bidden voor de jongeren die op dit moment bezig zijn met hun eindexamens. Of zich voorbereiden op overgangstentamens. Heere God, geef rust, geef vertrouwen, geef concentratie. En help ze. En als deze fase straks voorbij is en zij zich nog meer gaan richten op de toekomst, dan bidden we u dat ze in al die overwegingen ook meenemen hoe u hun roept En hoe ze op de plek waar u ze brengt, met hun gaven en talent, ook dienstbaar kunnen zijn in uw koninkrijk. We bidden voor de kerkraadsvergadering deze week. U weet dat er nieuwe openingen moeten worden gezocht in de zoektocht naar een nieuwe predikant. En dan bidden we, Heere God, om de leiding van uw Heilige Geest. Niet alleen hier in de kerkraad en in Wilnis, als we er samen voor bidden. Maar Heere God, ook in de harten van de predikant die u op ons pad brengt. En dat er iets samenkomt. Daar bidden we om. Daar smeken we om. We bidden voor de gekozen broeder Jesse Thijsseling. U weet dat hij het ambt in overweging heeft. We bidden voor rust. We bidden voor vertrouwen. We bidden voor helderheid. We bidden voor het werken op alle zendingsvelden in de wereld. U weet dat wij als kerk met de wereldwijde kerk meeleven op veel verschillende manieren. En we brengen het alles bij u. Costa Rica, Indonesië, Kenia, andere projecten. Heere God, zegen de arbeiders in uw koninkrijk. En zegen ook onze handen als wij ons inzetten voor hen. We bidden, Heere God, voor het werk van Tot Helders Volks in Amsterdam. Dat is ook zo'n stad met veel gebrokenheid, met veel leed. Heere God, gebruik de medewerkers van Tot Helders Volks om namens u goed nieuws te brengen. En hulp te bieden aan hen die het nodig hebben. Heere God, wij danken u voor deze dienst. Dat het allemaal rustig is verlopen. We bidden voor de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. U weet waar we naar uitkijken, maar ook waar we tegenop zien. Zegen ons en draag ons. Dit alles bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 98, vers 3 en vers 4. En ik herinner u nog aan de collectedoelen. Kerkbeheer en tot heil des volks. Psalm 98, vers 3 en 4. Ik herinner u er nog aan, gemeente, dat er straks koffie drinken naar de dienst is. En Anneloes en ik ook iets over te vertellen over ons werk. En we hebben ook een filmpje mee van Ralf, onze zoon van 5, die iets vertelt over zijn leven. Dus dat is misschien voor de kinderen ook wel leuk om te zien. Gaan wij naar huis. En dat doen we onder de zegen van God. Om zelf te ontvangen, maar ook om uit te delen in de week die voor ons ligt. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest. Die zij met u allemaal. Amen.